In het kader van de geestelijke strijd waar we het de afgelopen keren over hebben, kwam er een vraag met betrekking tot demonen. En de vraag was zo ongeveer of een gelovige of die last kan hebben van demonen. En wat te doen dan ook nog, hè? Voordat we op die vraag ingaan, is het goed om eens te kijken wat de Bijbel zegt over demonen. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat je om je heen in verschillende christelijke groeperingen bepaalde gang van zaken vindt, waarvan de vraag waar men Bijbelse termen gebruikt. En de vraag is of men die Bijbelse termen of die wel juist gebruikt worden. En zo ook over demonen. En over iemand die eventueel bezeten zou zijn van een demon, zoals het in de Bijbel dan heet. Die dan uitgedreven wordt in de Bijbel. Is dat de normale gang van zaken in de evangeliën? Maar de vraag is een beetje, komt dat in onze dagen nog voor? Hoe zouden wij dan mee omgaan? En moeten wij daarmee omgaan? En zegt de Bijbel daar wat over? Maar daarom is het belangrijk om eerst een duidelijk beeld te krijgen wat de Bijbel zegt over demonen. En dan moet ik meteen zeggen dat in het Oude Testament komt het woord sowieso niet voor. In het Nieuwe Testament trouwens ook helemaal niet. Nee, maar dat is met een slag om de arm. Omdat in het Nieuwe Testament komen wij het woord duivelen tegen in de Statenvertaling. En dat is het woord wat in het Grieks is daimonion. Of daimoniodes. Of daimonizomai. Dat is de daimonizomai is dan een bezetene, iemand die demonisch is. Maar het zijn aan elkaar verwante woorden. Wij noemen dat dan een demon, maar in de Statenvertaling is dat vertaald met duivelen. En soms ook in het enkelvoud duivel. Alleen als het gewoon over de Satan gaat, de duivel, dan is de term duivel de vertaling van het woord diabolos. Maar als het over demonen gaat, over duivelen, en er wordt in dat verband gesproken in het enkelvoud over iemand heeft een duivel, dan blijkt er in het Grieks te staan één demon. En in het Nieuwe Testament, het meeste komt het voor in de evangeliën. Bijna uitsluitend komt het voor in de evangeliën. Buiten de evangeliën komt het alleen voor in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Dat is dat hoofdstuk waarover het gaat dan over het avondmaal. En dan wordt er gezegd dat men aan de afgoden offert. En datgene wat men offert, dat offert men dan de demonen of zo. Ik zal het eens opzoeken. Ik hoor jullie ook bladeren, dus ik blader maar even mee. 1 Korinthe 10 vers 20 en 21. Daar wordt gesproken over het verschil tussen gelovigen en ongelovigen. De heidenen in het algemeen worden ze hier genoemd. En dan zegt Paulus in vers 19. Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is? Vraagteken. Of dat het afgodenoffer iets is? Ik ga de hele context niet allemaal uitleggen. Maar de gedachte hier is, ja, die hele afgoden, dat bestaat helemaal niet. Wij houden daar helemaal geen rekening mee. Voor ons bestaat er maar één God. Die dienen wij. En voor zover de wereld afgoden kent, zegt Paulus, ja, wij rekenen daar niet mee. Die mogen er dan zijn. Maar als je ze niet erkent, dan zijn ze er ook niet. Ik bedoel, als je een bekeuring van een politieagent krijgt en je betaalt hem netjes, dan erken je het gezag van die politieagent. Maar als jij zegt, ja, wie ben jij om mij een bekeuring uit te schrijven? Jij bent ook maar een gewoon mens. Jij hebt ook een vader en een moeder, net als ik. En wat is het verschil tussen jou en tussen mij? Ik erken jou niet. Dan bestaat hij dus niet. Of dat zijn van die mensen die komen worden voor het gerecht gedaagd en die komen dan in Den Haag van die oorlogsmisdadigers en die zeggen, ja, ik erken dit tribunaal niet, ik erken dit niet, ik stel me niet onderdanig op aan
dit gezag.
Ja, en dus bestaat het niet. Ja, zo kan het ook. Ja, zo kan het ook. En dat is wat Paulus hier eigenlijk zegt. En dan zegt, voegt Paulus eraan toe, ja, nou ja, hetgeen de heidenen offeren, ja, dat offeren zij aan de demonen, schrijft hij hier. En niet aan God. En hoewel de afgoden niet bestaan, in onze beleving, als het goed is, zegt Paulus toch dat het niet verstandig is dat zij daaraan meedoen. Want hij wil niet dat wij als gelovigen met de duivelen, en daar staat dus demonen, dat we daar gemeenschap mee hebben. Gij kunt niet de drinkbeker des Heren drinken en de drinkbeker der duivelen. Staat er weer demonen. Gaat gewoon over, populair gezegd, van twee walletjes eten. Je kan maar één heer dienen. Daar gaat het eigenlijk over. Er wordt hier verder niet toegelicht wat dat zijn, demonen. Dus dat ga ik nu ook nog niet doen. Verder komt het in het Nieuwe Testament buiten de evangeliën nog voor in Handelingen 17, vers 18. Daar is hij in onze vertaling niet goed te zien. Dus dan bladeren we nog even terug. Handelingen 17 vers 18, als Paulus in discussie is, Paulus, ja, die handelt met de Joden in de synagogen of in de synagoge, en dan krijgt hij discussie met filosofen in vers 18, met de Epicureërs en met de Stoïcijnen. Daar kreeg hij discussie mee, of zij streden tegen Paulus. En sommigen zeiden, halverwege vers 18, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Maar daar staat eigenlijk demonen. Okay. Maar ja, daar kan je er nog niet zo voor mee. Want het is het woord van, nou ja, die Grieken daar. Want de demonen, dat is een Griekse term. Die bestond al binnen de Griekse wereld. En daarna is het eigenlijk, de Bijbel maakt gebruik van die Griekse term.
Maar er staat wel demonia.
Ja, er staat demonen in het Grieks, ja. En niet goden. Maar goed, verder komt hier ook helemaal geen uitleg of commentaar op demonen of wat ze doen. Daar wordt hier verder helemaal niet over gesproken. En dan hebben we nog 1 Timotheus 4.
En de Openbaring.
Ja, die komt ook nog. Eén Timotheus 4, vers 1. Waar staat, doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der demonen. En hier zie je al dat geesten hetzelfde kan zijn als demonen. Want het kan beschouwd worden als een parallelle uitdrukking, verleidende geesten, namelijk leringen der demonen. En dat een demon, of een demon, dat het een geest is, dat zien we, zullen we straks ook wel zien in de evangeliën. Maar hier wordt niet gesproken, want het is de, buiten 1 Korinthe om, 1 Korinthe 10, de enige keer dat in de brieven voorkomt. En dan wordt er niks gesproken over iemand die bezeten is van een demon. Er wordt er gesproken over, ja, leringen der demonen. En dan heb ik bij dit vers ook nog het idee dat het niet gaat over specifieke demonen of zo, wat je in de evangelie wel tegenkomt. Vind je hier niet. Wat mijn zin is gewoon erg algemeen gesproken. Ja, het zijn verleidende geesten. Net zoals er in Efeze 6 staat, dat deze wereld geregeerd wordt en dat wij de strijd hebben tegen geestelijke boosheden in de lucht en Satan en zijn engelen. En dat wordt in dit vers ook een beetje op één hoop gegooid. Er wordt gezegd, ja, het zijn geesten, het zijn demonen. Het is in ieder geval onzienlijke kracht, onzienlijke macht van de tegenstander. En wat doet die? Dat is dan misschien ook nog wel even goed om dat erbij te zeggen waar het hier over gaat. Wat dan die verleidende geesten of die leringen zijn. Zij, vers 3. Het gaat, dat is leuk, hè? Het gaat over geesten, maar dat is wat erachter zit. Maar het zijn leringen die tot ons komen via mensen natuurlijk gewoon. Alleen het idee is dat daar een geest achter zit. En dat hoeft niet één specifieke geest te zijn. Hè? Ik denk dat dat een misverstand is, dat men dat dan vaak denkt. Net als dat er staat in het Johannes Evangelie van beproefde geesten, of zij uit God zijn of niet. En dat zijn niet afgebakende geesten, alsof het individuen zijn. Maar een geest kan ook gewoon een gedachte zijn, een lering. Dat is eigenlijk al hetzelfde.
Niet tastbaar.
Het is niet tastbaar. Een woord, een lering is ook niet tastbaar. Je kan het niet vastpakken, maar hele volkeren worden erdoor beïnvloed. Maar je kan het niet vastpakken. Dus dat geest hoef je niet zo smal te nemen. Dat gebeurt in het evangelie wel, alsof het, dan worden ze gewoon geteld. Ja, die had 7 demonen, Maria Magdalena. Had 7 demonen, staat er dan.
Het is gewoon zelfstandig naamwoord. En anders is het, dan hang je die leer aan. Er zit verschil in.
Ja. Als het inderdaad, je hebt inderdaad specifiek 1 demon, ja, zoals het in de Bijbel voorkomt. Maar daarnaast ook gewoon in het algemeen leringen der demonen. Nou ja, en die leringen houdt in dit verband in dat ze verbieden te huwelijken. Ze gebieden van spijzen te onthouden. Die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Oftewel, deze verleidende geesten, dan wel deze demonen, die zorgen voor een onbijbelse leer en die leren eigenlijk wet. Als ik het heel kort zeg. Want daar gaat het hier om. Dat men verbiedt. Je mag dit niet. En je mag dat niet. Je mag. Dus het gaat hier zelfs over geslachtsgemeenschap. Verbiedende te huwelijken. En het gaat over voedsel. Waar dus ook hier staat dat je niet alles zou mogen eten. Maar dat mag wel. Want vers 4 zegt, alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. En dan vers 6 zegt nog een keer, als gij deze dingen aan de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Dus dat dus in contrast met vers 1 over leringen van demonen tegenover de goede leer. En de goede leer is die leer die zegt dat wij alles tot ons mogen nemen met dankzegging genomen. Die leer is eigenlijk de leer der genade. Het feit dat wij als gelovigen in de genade staan en uit genade leven. Maar specifiek wordt hier verder niks toegelicht over demonen. En dan vinden wij nog in Openbaringen. Hoofdstuk 9. Vers 19. En 19 en 20, hè, er staat: want hun macht is in hun mond en in hun staarten. Want hun staarten zijn aan de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de demonen en de gouden, zilveren, koperen en stenen en houten afgoden, die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. En hier worden dus demonen een beetje gelijkgesteld aan gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden. En over die gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden wordt gezegd dat die niet kunnen zien en niet kunnen horen en niet kunnen wandelen. Dat is voor een demon niet helemaal het geval. Die kan namelijk wel spreken, die kan wel zien en die kan wel horen. Maar het leuke is wel dat zo'n demon gelijkgesteld wordt met een stuk hout. Stelt dus niks voor.
Kan zo het vuur in.
Kan zo het vuur in, ja. En ik weet niet of die nog een keer voorkomt.
Ja, voor mij 16.
Oh ja, ik zie het hier staan in 16 vers 14. Daar staat vanaf vers 13. En ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest en uit de mond des valse profeets drie onreine geesten gaan, de kikvorsen, gelijk. Hebben we het ook wel eens over gehad, hè? Dat hier toch over drie verschillende satanische figuren gesproken wordt, hè? Een draak, een beest en een valse profeet. Maar goed, laten we voor het gemak zeggen, het is de duivel die spreekt, er gaat wat uit hun mond. En wat gaat er uit hun mond? Ja, geesten. Maar dat gaat niet uit je mond, woord gaat uit je mond. Wat wordt hier genoemd? Geest. Want het zijn geesten der demonen, zodat de demonen gekoppeld worden aan de Satan. En zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koninkrijken der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtigen Gods. Het zijn geesten der demonen en zij doen tekenen. Kunnen ze dan ook tekenen doen? Ja, de duivel kan ook tekenen doen. En een demon misschien ook wel. Maar, nogmaals, specifiek krijg je hier nog niet echt antwoord op wat een demon is. Maar daartegenover, ja, dan wou ik zeggen, word je er in de evangelie mee doodgegooid, maar dat is niet echt een nette uitdrukking natuurlijk, hè. Maar het is natuurlijk wel zo als je dat vergelijkt. In de evangelie komen ze vele malen voor. En wat vinden wij daar als we ze daar tegenkomen? Ik heb even een kort lijstje gemaakt, waarvan ik ook toch echt een paar schriftplaatsen op wil zoeken. Maar ik noem het eerst even. Wat zien wij daar over demonen? Nou, wij zien in ieder geval dat ze specifiek geteld kunnen worden. Specifiek aangewezen worden. Hoewel je ze niet kan zien, kunnen ze toch specifiek aangeduid worden. Dat in tegenstelling tot het verhaal uit het Nieuwe Testament, waarbij het gewoon over leringen gaat. Leringen van demonen, maar dat gaat niet specifiek over welke demon welke lering verkondigt. Ze kunnen geteld worden, zoals bij Maria Magdalena, waarvan staat dat er 7 demonen uit haar uitgeworpen zijn. Hoe dat gebeurd is, lezen wij niet, maar dat het gebeurd is wel. Hè, dat wordt achteraf beschreven. Een tweede heel belangrijk punt is dat demonen altijd in verband gebracht worden met ziekte. We gaan het straks ook lezen, bewust ook, omdat je elke keer straks ook tegen zal komen dat iemand bezeten is en dat daar een of andere kwaal aan vasthangt, een uiterlijke kwaal. En op het moment dat die demon uitgeworpen wordt, dan is die ook van zijn kwaal genezen. En soms heb ik wel het idee dat het in de evangeliën's dan wordt er ook gesproken over genezing en wordt er niet gezegd dat iemand bezeten is van een demon. En dan denk ik, nou, het kon ook wel zijn dat hier ook gewoon een demon uitgedreven wordt. Maar dat weet ik niet, er staat het dan niet bij, maar de beschrijving is dan gewoon gelijk. Maar dat zullen we straks nog wel zien. Ze worden in verband gebracht met ziekte, met stomheid, iemand die niet kan spreken, of iemand die maanziek is. De maanzieke knaap, die is demonisch. Daar wordt de demon, die wordt daarvan uitgedreven. En die maanzieke, wat doet die? Die stort zich in het water en in het vuur. En wij zouden nu zeggen, maanziekte, dat gedeeltelijk gelijk staat aan wat wij kennen als epilepsie. Een epileptische aanval. Maar is elke epileptische aanval dan demonisch? Ja, moet ik daar uitspraken over doen? En als ik daar een uitspraak over moet doen, dan zeg ik, nee, dat denk ik niet. Maanziekte. In het Engels noem je zo iemand die is lunatic.
Ja.
En Luna, dat is de benaming van de maan, hè? Luna, la Luna. Vandaar dat wij die term maanziekte hebben. Soms zijn ze heel sterk. Dan verbreken ze de ketenen. Ja, dan kon je ook nog altijd zeggen dat Simpson demonisch was.
Paulus. Simpson werd bezeten door de geest des Heren.
Ja, ja.
Hij was zichzelf niet.
Hij was zichzelf, maar werd bezeten door de geest des Heren. Ja, ja. Ja.
Dus moest hij eerst water drinken bij. Goh, waar was dat bij? Want toen kwam zijn geest weer, staat
er. Oh ja. Ja.
Maar
hij was in ieder geval erg sterk. En over de demonen wordt gezegd, er was zo'n man en die was, meen ik, helemaal naakt. En die bevond zich tussen de graven en die had geen kleding. En dat hij met ketenen gebonden was, maar hij verbrak die ketenen gewoon. En die had ook volgens mij, toen werd er gevraagd hoe die demon heette en toen heette die Legio. Volgens mij is dat allemaal bij die figuur. En die had dus toch heel veel demonen in zich. Legio. Maar één woord, maar één naam. Maar ze waren met z'n velen.
Ja, en één evangelie is er maar één en andere evangelie zijn ze met z'n tweeën, volgens mij.
Oh ja? Ja. Nou, dat zou kunnen. Een ander heel opvallend ding is dat de demonen Christus kennen. Dan komt de Heer Jezus voorbij en dan zegt die demon die in iemand zit, die zegt, ja, gij zijt de Christus. Komt gij hier om ons te pijnigen voor onze tijd? Dat soort uitspraken. Gij zijt de zonen Gods. En de bestrafte Heer bestraft die demonen dat ze dat niet mogen zeggen. Want die demonen, die op een of andere manier hadden die informatie, die wisten dingen die de gemiddelde omstander in de dagen van de Heer Jezus niet wist. Maar die demonen wisten dat wel. Maar ze moesten er eigenlijk niet over spreken. De Heer Jezus bestrafte hen. Maar dat is heel kenmerkend dat de demonen de Heer Jezus Christus kennen. Ze kennen hem, maar ze erkennen hem niet. Nou ja, er staat: en hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren. En wierp de vele duivelen uit. Hierom zei ik ze straks ook, als er genezing wordt gesproken, dan heb ik het idee, ook al wordt er niet specifiek over demonen gesproken, dat het best allemaal hetzelfde kan zijn, dat er ook bij genezingen waarbij er niet over een demon gesproken wordt, dat er wel degelijk demonen uitgedreven worden. Want er staat in Markus 1 vers 34, ik zoek hem niet op, maar ik lees het voor en je zou het eventueel kunnen noteren. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren en wierp vele demonen uit. Zijn dat dan twee dingen? Of is het één en hetzelfde ding? Ik krijg de indruk dat het één en hetzelfde is. En er staat er nog bij: en hij liet de duivelen, de demonen, hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. Verder lezen we nog dat het boze geesten zijn. Zo worden ze vele malen aangeduid. Zullen we straks ook wel zien. En wat bijzonder is dat zij geen lichaam hebben. Dat lees je niet specifiek. Maar je kent die geschiedenis van die demonen die uitgedreven werden. En toen zeiden ze van: nou, laat ons dan maar in die kudde zwijnen gaan. Ze moesten... Daaruit kan je in ieder geval opmaken dat ze geen lichaam hebben en dat ze dus graag een lichaam willen hebben om daar gebruik van te maken. Wat wij daarmee moeten in onze dagen, ja, ik ken natuurlijk ook mensen die aan het genezen van zieken doen in de naam van de Heer Jezus, en ik ken ook groeperingen die doen aan demonen uitdrijven. Als er ook maar iets mankeert, dan plakt men daar een sticker op: je bent bezeten. En er moet voor je gebeden worden en er moet een demon uitgedreven worden. En nou vind ik daar niks van en zeg ik daar niks over. Maar ik krijg niet uit de Bijbel de indruk dat nou de bedoeling is. Voor mij valt het hele verhaal met betrekking tot demonen en het uitdrijven daarvan, valt voor mij in dezelfde categorie als het spreken in tongen en het doen van die wonderen, het opwekken van doden. Wat hebben we nog meer? Profeteren. En daar heb ik ook reden toe, omdat in de Bijbel dat in hetzelfde rijtje altijd genoemd wordt. Even kijken of ik daar een paar schriftplaatsen van heb die dit bevestigen. Want ik heb het niet allemaal op volgorde staan. Dus het is een beetje improviseren. Ik doe even een gok. Markus 9 vers 38. Nou, dat is hem in ieder geval niet. Maar...
Het gaat over duivelen.
Ja, dat gaat wel over demonen. Maar goed, ik lees hem toch maar, want dan komen we er vanzelf wel op. Er staat: en Johannes antwoordde hem, zeggende: meester, wij hebben een gezien die de demonen uitwierp in uw naam, welke ons niet volgt. En wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Conclusie is dus dat specifiek de discipelen de macht ontvangen hadden om demonen uit te drijven. Maar blijkbaar was het ook niet alleen exclusief voor de discipelen. Maar dat het voor de discipelen was en dat hun dat specifiek gegeven is. Nou, help me eens.
Lucas 19. We hebben de macht om op slangen te treden, bedoel je die?
Nee. Even kijken hoor, ik heb hier nog eentje omcirkeld. Even kijken of dat hem is. Oh ja, dit is hem. Matteüs 10, vers 8. Dat gaat over de 12 apostelen, hè? Die worden genoemd in vers 2 en in vers 3. Oh, in vers 1 staat het al, hè? En zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebbende, heeft hij hun macht gegeven over de onreine geesten om dezelfde uit te werpen. En dan weer direct, komma, en. Maar ik lees dat dan toch als namelijk, alsof hier hetzelfde volgt, namelijk om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Want dat gaat altijd hand in hand. Als iemand van bezetenheid genezen wordt, dan wordt hij lichamelijk ook genezen. Het gaat altijd samen. Dus ik lees het als één ding. Macht gegeven over onreine geesten en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. En dan staat het in vers 8 nog een keer. Nou, dan lees ik eerst vers 7. Want er wordt hem namelijk opdracht gegeven om te prediken. Dat is namelijk het hoofddoel, die prediking. Het hoofddoel is dat ze zouden prediken dat het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. En dat daarbij die tekenen volgen. Genees de kranken, reinig de melaatsen. Dat is wat wij lepra noemen. Reinigt de melaatsen, wekt de doden op, werpt de demonen uit. Kijk, dit rijtje bedoel ik, hè? Wekt de doden op en werpt de demonen uit. Want ik heb nog nooit een bijeenkomst georganiseerd zien worden. En dat bedoel ik echt niet flauw dit, maar ik bedoel het wel om erover na te denken. Ik heb nog nooit een bijeenkomst georganiseerd zien worden waarbij mensen uitgenodigd worden om hun overleden dierbaren mee te nemen. En dan meen ik heel serieus, hè? Zo van, neem die mee, want we gaan vanavond doden opwekken.
Ja. Zo'n dode bedoeling.
Ja. Maar het wordt hier wel toegekend aan de discipelen, aan de apostelen om dat te doen. En niet alleen hier, want bekend voorbeeld daarvan is Marcus 16... Bladeren we dan ook maar even naartoe. Oh ja, er wordt ook over demonen gesproken. Vers 15 van Marcus 16. Daar staat, en hij zeide tot hen, tot zijn discipelen, gaat heen in de gehele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. En dat wordt vaak direct van toepassing gebracht op de gelovigen. Hè? Zo van, wij moeten ook heen gaan in de hele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Daar is niks mis mee, maar het is niet een specifieke opdracht voor ons, het was een specifieke opdracht voor hen. Want het evangelie was net nieuw, zeg maar. Het evangelie was net vervuld geworden. Of was net tot stand gekomen. En dat moest gepredikt worden. Omdat dat, de wereld was nog in duisternis. Men kende het licht niet, de waarheid niet. Het was er ook nooit gepredikt. Dus men moest erop uitgaan. En aan de discipelen, dan wel apostelen wordt gezegd. Vers 17. En degenen die geloofd hebben, zullen deze tekenen volgen. Die tekenen volgen, die komen niet voorop. Dat betekent die tekenen volgen, die komen daarachteraan. In mijn naam zullen zij demonen uitwerpen. Met nieuwe tongen, nieuwe talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Wie doet mij dat voor?
Nee.
Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden.
Ja, die bedoel ik, hier zie ik Lucas 10 vers 19. Ik bedoel ook zo net. Parallelvers.
Oh, dat is parallelvers van, ja. Maar vers 20 staat, en zij uitgegaan zijnde, zij predikten overal en de Heere werkte mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Het woord wordt gepredikt en de tekenen zijn er ter bevestiging van. En zo is het ook met het hele verhaal over demonen uitwerpen, demonen uitdrijven. Ik geloof dat het een specifieke aangelegenheid was. Kijk, je kan ook de vraag stellen, hoe kan het dat in die dagen zoveel mensen met een demon bezeten was of waren? Is dat in onze tijd ook nog zo? Dit zijn allemaal dingen waar ik echt niet goed antwoord op weet, hoor. Daar ga ik mijn vingers ook niet aan branden. Maar wat ik wel vind en wat ik tegenkom, is dat die situatie in de evangelie een hele specifieke situatie was. En om die situatie van die mensen die bezeten zijn zomaar over te hevelen naar onze tijd, alsof wij daar op dezelfde manier mee om zouden moeten gaan, vind ik persoonlijk zeer twijfelachtig.
En dan zijn er ook zichtbare tekenen in die tijd voor Israël. Wij hebben nog bij geloven en niet zien.
Wij zien niet, nee. Nee.
Ja, je kunt op YouTube natuurlijk allerlei filmpjes vinden van die charismatische conferenties waar behoorlijk veel mensen allemaal kennelijk bezeten zijn dan en daarvoor gebeden wordt.
Ja, ik weet het, maar ik doe er geen uitspraken over, omdat ik...
Niet dat ik er iets mee heb, hoor, maar dat...
Nee. Maar weet je, met dat soort dingen, mijn ervaring tot nu toe is altijd geweest dat je niet kan zien waar het van is. De duivel die kent zijn kunstjes net zo goed ook. Dus ja, ik brand mijn vingers daar liever niet aan. Daarentegen kan ik je misschien ook niet goed van advies bedienen op het moment dat je daar concrete vragen over hebt. Met betrekking tot iemand waarvan je denkt dat die bezeten is in jouw omgeving of zo. Daar durf ik niet veel over te zeggen. In de Bijbel kom je gewoon die voorbeeldjes tegen van mensen die bezeten zijn, daarna genezen worden. En zoals het in de Bijbel voorkomt, zo'n manier van bezetenheid. Dat ben ik in de praktijk nog nooit tegengekomen. Misschien moet je goed zoeken op die filmpjes zo, dat je het toch precies hetzelfde vindt. Maar ik kom dat niet tegen. En daarnaast, dat is ook nog weer een kant van het verhaal, zijn al die wonderen en genezingen en ook het uitdrijven van demonen, blijven ook nog steeds tekenen met een betekenis. Want waarom wordt het ene teken of de ene uitdrijving van een demon heel uitgebreid beschreven, en de andere keer wordt er gewoon gezegd, en hij dreef er velen uit, en hij genas vele zieken. En de andere keer vind je zo'n labtekst over hoe één genezing plaatsvond. En dat is zo.
Toch ook nog heel veel mensen die toch meer persoonlijkheden hebben. Nou, ik denk dat je dan best misschien wel demonen kan noemen.
Ja.
Misschien, ik bedoel, alles kun je misschien wel tot in een demonisch trekken wat te maken heeft met ziek en...
Ja.
Tenslotte heeft het met die gebroken wereld te maken. Hè? En is het allemaal het gevolg van, van de zonde.
Ja. En dat klopt ook.
De duivel die dat bewerkstelligd heeft.
Ja.
Dus je kan dat alles eigenlijk, denk ik, wel in onderbrengen.
En daarom doe ik daar ook niet al te concrete uitspraken over.
Ik heb pas gewoon gezegd, het zal wel, maar...
Nou ja, ik...
En vroeger had je een mazzel dat je een discipline kon tegenkomen. Of een
apostel. Ja.
Kom je hier niet meer tegen?
Nee.
Ja, misschien zelfs
die
Jan.
Ja. Maar ik kwam bijvoorbeeld ook tegen... waar gezegd wordt inderdaad dat een demon een persoonlijkheid is. Nou, dat geloof ik ook inderdaad. Dat iemand zich inderdaad... dat er een andere persoon in iemand gevaren is. Want een demon is wel iets heel specifieks. En toch ook wel dan heel herkenbaar.
Ja, en zo doen we later ook dat je zegt of goed.
Ja. Maar dan kom ik ook dingen tegen. Dan wordt gezegd van ja, dat komt alleen bij ongelovigen voor. De gedachte dat een christen bezet kan worden door een demon is niet op de Bijbel terug te voeren. En dan denk ik, nee, dat klopt. Maar andersom ook niet. Je vindt er ook niet de gedachte dat een christen totaal niet, totaal daarvoor immuun is of zo. Je vindt beide gedachten niet.
Nee. Dus is het heel erg lastig om daar een uitspraak
over te doen. Dus is het heel erg lastig om een uitspraak over te doen.
Is er misschien ook een verschil tussen bezetting en
verbondenheid? Durf ik zo niet over. Niet van te zeggen. Het lijkt mij dat het hetzelfde is. Want op het moment dat je bezet wordt door iemand, ben je gebonden door die ander. Want die ander neemt jou over. En inderdaad heb je ook nog psychische aandoeningen, en waarbij iemand meer de persoonlijkheidsstoornissen heeft. Ja, het schijnt ook met bepaalde dingen dat met medicatie bepaalde dingen goed onder controle gebracht kan worden. In hoeverre is het geestelijk en in hoeverre is het iets lichamelijks? Of iets, ja. Ik kom er in de Bijbel niet uitgebreid een handleiding of zo. Kom ik daarin tegen? Nee, die kom ik niet echt tegen. Wat ik tegenkom is dat die demonen, dat vind ik dan heel bijzonder, dat ze de Heer Jezus Christus kennen. Want dat zijn ook dingen, dat kom ik nu toch ook niet tegen of zo. Dat ze de Heer Jezus Christus kennen en dat de Heer Jezus ze moet verbieden om te spreken. En wat je tegenkomt is dat iemand stom is, dat hij niet kan spreken. Dat hij het woord niet kan spreken. En dat hij weer een geopende mond krijgt. Op het moment dat die demon uitgevaren is.
Was trouwens ook niet zo, maar dat is even van een andere orde. Was het niet Simon Petrus die of zo zei van u bent de Christus? En toen zei Jezus van komt hij dicht?
Ja.
Maar dat was het idee dat Simon Petrus niet bezeten was.
Nee, precies.
Hij herkende hem.
Ja, maar wel op grond van de Bijbel was dat inderdaad.
Satan achter mij.
Ja, kom je ook tegen. Ja.
Van geloof.
Ja.
Maar die heeft het niet gezien, maar die ziet natuurlijk zijn daden. En vandaar dat hij waarschijnlijk kent.
Ja.
Ik heb ook wel eens gehoord dat demonen geesten zijn uit de vorige wereld. Dat zijn natuurlijk luiden die al het een en ander meegemaakt hebben. En die ten gevolge natuurlijk heel goed weten wie God is en wie Christus is.
Ja, ja. Dat zou ik niet 100% uit de Bijbel kunnen bewijzen. Maar het is vanuit het verhaal wat de Grieken ook aan een demon hebben geplakt. Maar zoals ik al zei, dat begrip demon is al veel ouder dan toen het Nieuwe Testament geschreven was. En binnen de Grieken had je goede demonen en slechte demonen. En ze gingen de demonen raadplegen voor advies. Ja, er moet toch iets een geestelijke wereld zijn geweest. En wij beschouwen, over het algemeen worden demonen beschouwd als gevallen engelen. Maar de vraag is of dat terecht is.
Want engelen hebben een lichaam.
Want engelen hebben een lichaam en een demon blijkt uit de Bijbel dat hij geen lichaam heeft. Super. Dus die heeft zijn lichaam heeft hij allang verloren inderdaad. Ja. En het idee bestaat dat die demonen, dat de mensen zijn die leefden in die wereld die ooit een keer geweest is, die perfect was, waar alles pijs en vree was en waarin niks verkeerds was. En dat verhaal, om het dan zo te zeggen, dat kennen wij uit de Bijbel. Nou, het is Sumier, maar we kennen het uit de Bijbel. Uit Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2, waar gesproken wordt over een wereld die ooit eerst een keer veroordeeld is geworden. En hoe die wereld eruit zag, ja, daar lees je in de verder bijna niks over in de Bijbel. Waaruit deze schepping weer naar voren gebracht is. En het idee is dan dat die demonen geesten zijn van die mensen die in die oude wereld toen ooit een keer geleefd hebben.
Maar dat zijn dan weer niet de zonen
gods
die tot de dochter...
Nee, die dan weer niet. Nee. Maar als ik ze op straat tegen zou komen, zou ik het verschil niet weten, hoor.
Dat zijn weer engelen dan, die zonen gods?
Ja, dat zijn dezelfde engelen die je... Of dezelfde, maar... die je vindt in het verhaal van Job. Zeg maar, dan worden ze ook als zonen god genoemd en dan gaan ze voor,
van,
komen ze voor de troon.
Die zonen gods staat in 1 Petrus of 2 Petrus dat die gebonden zijn in dodenrijk. Dus die zijn dus niet actief... hier op aarde. Daar heb je niet last van. Die zijn verbonden. Die demonen, daar heb je last van. En dan komt dat ze, mijn zinziens, niet gebonden zijn in de hel. En daar een vrij spel hebben. En daar heb je zoveel last van.
Ja.
Er zijn wezens die niet thuis horen in de hel, omdat ze nog niet geoordeeld zijn. En ze zitten ook, zijn ook niet in de hemel.
Nee, nee.
Maar ze zitten in between.
Ja.
En daar heb je dus ook wel last van. Tenminste, dat denk ik.
Dat kan, dat je er last van hebt, ja.
Ja, dat lees je in de evangelie, dat mensen daar last van hebben.
Ja,
van
ja precies. Ja. Wij gaan eerst even pauzeren voor een kop koffie. Ik wil jullie toch nog een paar schriftplaatsen onder ogen houden. En dan begin ik even in Markus 7... Vanaf vers 24, het verhaal van de Syro-Fenicische vrouw, die een dochter had met een onreine geest. Vanaf vers 25, daar staat, want een vrouw, welker dochtertje een onreine geest had, van hem gehoord hebbende, kwam en viel neder aan zijn voeten. Deze nu was een Griekse vrouw van geboorte uit Syro-Fenicië, en zij bad hem dat hij de duivel, hier is het enkelvoud, maar hier staat gewoon demon, dat hij de demon uitwierp uit haar dochter. En eerst heet het in vers 25 een onreine geest. En daarna heet het in vers 26 een demon. Zodat je ziet dat een demon een onreine geest is. Want Daniel zei zo straks nog tegen mij dat je in Handelingen kom je ook nog... wat was het, Handelingen 19, hè? Wordt er ook een onreine geest uitgedreven. Maar daar staat er bijvoorbeeld niet bij dat het een demon is. Maar het zou best kunnen dat dat dus wel het geval is, maar je leest het dan niet.
Staat er ook nog iets van een waarzeggende geest?
Ook in Handelingen. Ja. Is dat dezelfde gelegenheid? Dat weet ik niet. Of die waarzeggende geest.
Ja.
Dat is Handelingen 7 of zo, 8...
Zoiets.
Ja.
Ja, denk ik wel.
Ja. Maar je zou je bij zo'n verhaal, hè, even, om er even afstand van te nemen, je zou je toch ook eens af moeten vragen waarom dit zo uitgebreid staat, waar die vrouw vandaan komt, dat een Griekse vrouw is, van Tyrus en Sidon, en dat op het moment dat deze... vrouw genezen wil worden, althans dat dochtertje, dat de Heer Jezus zegt, vers 27, laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen nemen en de hondekens voorwerpen. Dus, iemand komt om genezing en er wordt gezegd, nou, ook nog in beeldspraak, er wordt gezegd, nou, dat is niet voor jou hoor, die genezing. Daar komt het eigenlijk op neer. En het antwoord van die vrouw is, die zegt, ja, heren. Zo van, ja, u heeft wel gelijk. Maar ook de hondekens, die eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen. En hij zeide tot haar, om deze woords wil, ga heen. De duivel is uit uw dochter uitgevaren. En als zij in haar huis kwam, vond zij dat de duivel uitgevaren was en de dochter liggende op het bed. En dan vraag je je af, wat moet je daar dan mee? Als je dan een toepassing wil maken van, oké, wij zitten ook met mensen in onze omgeving die met demonen eventueel bezeten zijn. Wat moet je dan met deze details? En het antwoord is, die verhalen staan niet in de, dat denk ik althans, mag je anders over denken, maar ze staan niet in de Bijbel om ons aan te geven hoe wij met demonen om zouden moeten gaan of zo. Dat denk ik in ieder geval niet. Dan had het er ook iets duidelijker mogen staan, dan hadden we er misschien wat meer aan gehad. Dat bedoel ik heel serieus. Maar deze details, waarom die erbij staan, is omdat deze genezing, want het is ook een genezing, die is meer dan alleen een genezing van één iemand. Die staat model voor eigenlijk wat er zou gebeuren bij de eerste komst van de Heer Jezus. Namelijk, en het wordt hier een beetje op verborgen wijze gezegd, maar namelijk dat het evangelie daar terecht zou komen waar je het in eerste instantie niet zou verwachten. Want dat is gewoon wat er staat. Hè? Er staat, vers 27, laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet betamelijk dat men het brood, nou ja, der kinderen, het brood wat voor de kinderen bedoeld is, dat men dat aan de honden geeft. Gaat om bepaald voedsel, wat bedoeld is voor een bepaalde categorie, wordt hier kinderen genoemd. Alleen het blijkt terecht te komen bij honden. En deze Syro-Fenicische vrouw die wordt beschouwd als een hond. En zij erkent dat zelf ook nog. Want eerst zegt de Heer, ja, dit is niet voor jullie. Die genezing ga ik niet bij jullie doen, want het is niet voor jullie. Maar dan zegt die vrouw, nou, maar de honden die eten wel onder de tafel van de kruimeltjes die, van de die de kinderen niet opeten, die er afvallen. Dat woord wat, om dan over woord of boodschap te spreken, dat woord wat van tafel valt, omdat de kinderen er niet zuinig genoeg op zijn, dat woord wordt door de honden opgegeten en deze buitenlandse vrouw, deze Griekse, dan wel Syro-Fenicische vrouw, laat ik gewoon zeggen een heidense vrouw, die krijgt deel aan datgene wat eigenlijk voor de Joden bestemd is. Er zit nog veel meer achter, maar dat is veel te uitgebreid om daar nu over te spreken. Maar het is het verhaal van het, de Heer Jezus kwam. Hij kwam voor de zijnen, voor het Joodse volk, aan wie de belofte Gods gedaan waren. Maar die nemen hem niet aan. En dus gaat het evangelie over de andere boeg. Dan heb ik direct weer een verhaal verklaard. Dan heb ik direct het verhaal verklaard van die visvangst. Weet je wel, dat ze de hele tijd aan die ene kant aan het vissen zijn. Maar dat werkt niet. En ze moeten op een gegeven moment het over een andere boeg gooien. En dan hebben ze in één keer heel veel vangst. Dat is precies hetzelfde verhaal. Want het Joodse volk als volk wees het evangelie af. En de heidenen, die namen in het algemeen, is ook niet helemaal goed gezegd, dat zou ik veel gedetailleerder uit moeten leggen, maar die namen het evangelie wel aan. Kijk maar dan gewoon even op de kaart waar het evangelie allemaal naartoe ging in die eerste tientallen jaren, waar die reizen van Paulus, ik bedoel, het begint in Jeruzalem in Handelingen, maar het eindigt in Rome, de hoofdstad van het heidendom. En dat verhaal van Jeruzalem naar Rome, dat is het verhaal van het evangelie waardoor de Joden afgewezen wordt en wat bij de heidenen terechtkomt. De heidenen die van nature blind zijn, doof zijn, stom zijn, kreupel zijn, bezeten zijn, die worden genezen. En dat is de achterliggende gedachte van al die genezingen. Allemaal weer met een iets ander aspect, maar als je het samenvat, komt het allemaal op hetzelfde neer. En je hebt in, laten we die ook nog maar even opzoeken dan, in Matthäus 12, begint dan in vers 38. Daar staat, toen antwoorden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën. Dat zijn de leiders van het Joodse volk. Die zeiden, meester, wij willen wel van u een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Jullie verzoeken een teken en jullie zijn een boos en overspelig geslacht. En de Heer zegt, jullie krijgen geen ander teken dan het teken van Jona de profeet. Dus het hele verhaal van Jona heeft een overdrachtelijke betekenis. Het is een teken. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. En dan komt er nog een keer wat over de koningin van het zuiden in vers 42. Maar goed, dan laat ik even liggen. Gaat het maar om, de Heer Jezus spreekt naar tot de schriftgeleerden en fariseeën. En dan staat er in vers 43. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, maar dat is een demon. Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, maar vindt ze niet. En dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten. Bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Met jullie, zegt hij. En het hele verhaal over een genezing van iemand, of het verhaal van een boze, onreine geest, wordt gekoppeld aan het hele verhaal van het Joodse volk. Er wordt gezegd, jullie zijn nu voor een deel bezeten. Aan de ene kant word je daarvan gereinigd, want die boze geest gaat eruit. Maar ze worden niet gevuld met iets anders. En wat gebeurt er dan? Dan neemt die boze geest nog 7 anderen met zich mee en bewoont die mens weer. Maar die mens staat model voor het boze geslacht, voor het Jodendom. En dat is niet zo leuk om te zeggen over het Joodse volk. Maar dat is wel wat de Bijbel daarover zegt. Dat wanneer men in ongeloof blijft, dan wordt die verharding, die bedekking, die wordt alleen maar groter. En het wordt uitgebeeld in die 7 andere geesten die in het Jodendom gaan huisvesten. En toen was de vraag, van wie is Maria Magdalena dan een beeld? Want het Joodse volk gaan 7 geesten komen erin. En waarom staat er van Maria Magdalena dat er 7 geesten uitgegaan zijn? Nou, ik denk dat je de parallel hiermee vindt. Omdat Maria Magdalena een uitbeelding is van, nou ja, zeg ik het eenvoudig, van de heidenen. Die eertijds in duisternis waren, in onwetendheid, etc. Maar die daarna het licht ontvangen. En je vindt het ook hier in het hele schriftgedeelte geïllustreerd, want in vanaf vers 38 tot vers 45 gaat het over het Joodse volk, waarvan gezegd wordt dat het een boos geslacht is en dat het helaas ook zo blijft. En daarna begint in hoofdstuk 13 dat verhaal over die gelijkenissen. En daar wordt geïllustreerd dat het Joodse volk het niet wil horen, maar dat het evangelie wel bekend wordt gemaakt aan de heidenen. Er wordt nog veel meer gezegd, maar dit is een van de dingen die daarin gezegd wordt. Daar kan ik nu verder niet toe gaan lichten. Maar dat is wel de structuur die je erin vindt. Die vind je sowieso in al die evangeliën. Als je ze goed leest, vind je steeds hetzelfde verhaal. Namelijk, de Heer richt zich tot de Joden. Maar de Joden willen niet, die zijn verhard, blijven verhard, worden verhard. En dan keert hij zich tot de heidenen.
Even terugkomend op Maria Magdalena. Waarom zou het geen beeld zijn van het Joodse volk in de toekomst wat tot geloof komt.
Ja. Dat is wat. Ja. Ja. Dat zou ik ook wel te denken.
Ja.
Waarmee zijn we toch meteen weer de vrouw van Christus wordt.
Volgens, ja, volgens Da Vinci. Ja, ja. Ja, ja.
Nou, de Heer had daar toch lief? Zo stond het toch in?
Ja.
Nou, zijn discipelen ook.
Ja, zijn discipelen ook. Nou, waarom? Omdat je ze bijvoorbeeld ook nog naast elkaar vindt. Of naast elkaar. Als de Heer Jezus in het huis is van een farizeeër, van Simon. Die staat ook model voor het Joodse volk. En dan komt daar, ja, ze wordt niet bij naam genoemd, Maria Magdalena. Maar die komt daar binnen en die gaat met die zalfolie en die gaat met haar tranen de voeten afdrogen van de Heer Jezus. En dan vind je ze dus naast elkaar. En de Heer Jezus spreekt een oordeel, maar die zet het verschil uiteen tussen die Simon en deze vrouw. En wat zij gedaan hebben en over hun geloof. Dus je vindt ze naast elkaar, zeg maar. Ja, waar nog bij komt is dat je dat je nog meer Maria's in het Nieuwe Testament vindt die allemaal een uitbeelding zijn van de heidenen die tot geloof komen. En om specifieker te zeggen, zelfs dat deel van de heidenen wat eertijds Israël geweest is, want dat zit er dan toch weer achter.
Maria en Martha.
Maria en Martha.
Bezig, doende, dienende.
Ja.
Uitbeelding van het Joodse volk. En Maria die zat aan de voeten.
Zat aan de voeten en die had het beste deel gekozen.
Ja.
Ja, ja. Maar het waren wel zussen van elkaar.
Mm-hmm.
Ja, nou, wie is dan de zus van het Joodse volk? Nou ja, daar ga je dus. Maar dat is nu het onderwerp niet, dus dan ga ik verder ook verder. Nee, dat wordt zo lastig, hè? Dat wordt zo lastig. Dus daar gaan we het ook verder niet over hebben. Maar daarom zeg ik maar de heidenen in het algemeen.
Die zeven demonen, heeft dat nog iets, of zoals in de openbaring staat, op de zeven geesten en de zeven sterren. Kan je daar iets van een combinatie van maken?
Dat weet ik niet.
Nee,
nee. Nee, nee.
Misschien zijn het elkaars opponenten. Dat kan zeggen dat wij, of de zeven geesten gods die voor Gods troon zijn, dat die een uitbeelding zijn van de gemeente.
Ja.
Dat je daar een negatief voorbeeld hebt van de zeven.
Ja.
Ja. Onreine geesten,
ja.
Die in de mens
zijn. Ja, haperij of zoiets.
Ja.
Ja.
Ja. Het was eigenlijk alleen naar aanleiding van Markus 7, waar gezegd wordt dat een boze geest ook een demon is, dat het gelijk is. Maar even je ogen openen, ook voor het hele verhaal eromheen. Lucas 9. Vers 39, dat is het verhaal van die maanzieke knaap. Daar staat in vers 39, en zie, een geest neemt hem en van stonden aan roept hij en scheurt hem, dat hij schuimt en wijkt nauwelijks van hem en verplettert hem. En ik heb uw discipelen gebeden dat ze hem zouden kunnen uitwerpen, maar dat hebben ze niet gekund. En Jezus antwoordde en zeide, o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij uw lieden zijn en uw lieden verdragen? Breng uw zoon hier. En nog als hij naar hem toe kwam, scheurde hem de duivel, de demon, en verscheurde hem. Maar Jezus bestrafte de onreine geest. En nou heet hij dus geen demon meer, maar een onreine geest. En maakte het kind gezond. Steeds die koppeling met gezond worden. En die vind je dus ook hier. Die vind je in Lucas 8, een hoofdstuk terug, vers 27 en 29 ook nog.
Mag ik nog wel even vragen?
Ja, zeker.
Dat scheuren, hoe kun je dat het beste vertalen?
Ik heb hier bij mij staan,
stuiptrekking.
Oké.
Okay. Ja,
dat wel. Ja, weet ik ook niet. Ja, zou je.
Ja, precies. Maar dat
is ook in die
stuiptrekking. Ja. Oké. Zo'n woord dat je eigenlijk helaas.
Nee.
Mijn hand blijft daar, mijn andere
hand. Ja, scheur uit.
Lucas 8, vers 27 en 29. Als hij een land uitgegaan was, ontmoette hem een zeker man uit de stad die van over lange tijd met demonen was bezeten geweest. Vers 28. En hij, Jezus ziende en zeer roepende, viel voor hem neder en zeide met grote stem: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij zonen Gods des Allerhoogsten? Dan wist die demon dus allemaal. Ik bid u dat gij mij niet pijnigt. En op een andere plaats lezen we: zijt gij gekomen om mij te pijnigen voor die tijd? De demon die weet dat hij geoordeeld zal worden door Jezus van Nazareth. Dat weet hij. Hoe die dat weet, staat er niet bij. Maar hij valt toch in de categorie personeel van de duivel. En die weten ook wel wat.
Bedrijfsgeheim, zo zeker.
Ja.
Bedrijfsgeheim. Heeft hij van zijn daar school?
Maar er staat er in vers 29, want hij had de onreine geest geboden. En dan wordt het dus weer geen demon genoemd, maar een onreine geest. Het was er niet eens één, want vers 30 zegt het waren legio. Want vele demonen waren in hem gevaren. En dan krijg je dat verhaal over die kudde zwijnen.
Weet je ook wat daar de gedachte achter is, zeg maar, van die zwijnen en de les daarachter?
Het teken. Wat de betekenis is van het verhaal.
Van die zwijnen dan.
Daar heb ik wel een idee over. Maar die zwijnen kom je nog meer tegen, hè?
Die parelen.
Met parelen ook? Ja. Die zwijnen, die kom je ook nog tegen bij het verhaal van de verloren zoon. Oh. Dat zijn wel andere zwijnen. Maar daar kom je die zwijnen ook tegen.
Ja.
Namelijk die twee broers en die jongste die ging van huis. Die zegt: vader, tot ziens met zijn erfenis. En die verspeelt alles. En waar komt hij uiteindelijk terecht? Te midden van de zwijnen. En daar kom je weer op hetzelfde verhaal uit. Namelijk dat die zwijnen, die zijn sowieso, dat is heel simpel, die zijn een beeld van de heidenen. Want een zwijn is een onrein beest. Is niks onreiner dan een varken. Dus het is een uitbeelding van de heidenen. Maar het is specifiek nog een uitbeelding van dat deel van de heidenen die eertijds Israël waren, van de 10 stammen van Israël, die zelfs ook nog de zwijn, het varken, als een heilig beest beschouwden. Maar goed, dat is dan buiten de Bijbel om. En het idee is dat op het moment dat, maar dit is echt even de, hè, ik knip het er net niet zo snel uit, maar het is even helemaal een zijlijn. Op het moment dat die 10 stammen van Israël tot geloof komen en bevrijd worden en genezen worden, dan is die afgoderij van hun, die is ook ten einde. Die zwijnen namelijk, die storten zich in de zee en dan houdt het hele verhaal op. Dus die afgoderij, die verdwijnt, maar die mens zelf of dat volk zelf wordt gered. En dan vind je in Handelingen vind je dat soort typen ook nog een paar keer. Maar goed, dit is echt even een zijlijn. Maar terecht is natuurlijk de vraag van waarom weer zo'n uitgebreid verhaal? En waarom dit soort details erbij? Net als het verhaal wat erop volgt, hè, over het dochtertje van Jairus en die bloedvloeiende vrouw. Dat wordt dan geen demon uitgedreven. Althans, staat er niet bij. Maar dan krijg je ook zo'n merkwaardig verhaal over genezing. Met een merkwaardige volgorde, met merkwaardige gebeurtenissen. Wat zelfs de discipelen niet helemaal begrepen. Dat de Heer Jezus zegt: ja, wie heeft mij aangeraakt? En dan zegt een van die discipelen van: ja, wie niet? Je staat in een grote menigte, iedereen raakt u aan. Nee, specifiek ergens in het verborgene heeft er iemand de Heer aangeraakt. Nou. Omdat, zeg ik er dan even heel kort bij, dat verhaal van het dochtertje van Jairus met die bloedvloeiende vrouw is hetzelfde verhaal het dochtertje van Jairus als uitbeelding van het Joodse volk en die vrouw als uitbeelding van de heidenen. En die wordt eerst genezen en daarna wordt pas het dochtertje van Jairus genezen. Maar helaas kan ik dat nu verder niet allemaal uitleggen. Ik ga nog even een paar schriftplaatsen noemen waarbij weer het verband gelegd wordt met ziekte. Dat is in Lucas 9, dat heb ik hier ook nog steeds voor me dan. En zijn 12 discipelen samengeroepen hebbende, gaf hij hun kracht en macht, het moet hen dus specifiek gegeven worden blijkbaar, over al de demonen en om ziekten te genezen. Hij geeft hen die macht. En zoals gezegd, demonen over demonen. Wat bij mij in dit verband gelijk staat aan het feit dat die mensen ziek zijn. Want het wordt weer aan elkaar gekoppeld. Maar let goed op hoe het er staat. Hij geeft hen macht over die demonen en om ziekten te genezen. En vers 2 zegt, en zond hen heen om te prediken het koninkrijk Gods. En de kranken gezond te maken. Maar het doel waarvoor ze gezonden worden is te prediken het koninkrijk Gods. En daarna volgt inderdaad die tekenen met het gezond maken van de kranken.
Zou je dan ook, omdat nu in vers 2 wordt wel weer het genezen van zieken genoemd, maar niet meer het uitdrijven van die demonen. Daarmee
dat één ding is. Ja, ja. Omdat je het zo vaak tegenkomt. Nog eentje in Marcus 3 vers 15. Of hebben we die al gelezen? Nou weet ik niet eens meer. Dat is bij die aanstelling van de 12 hè, in vers 14 van Marcus 3. En hij stelde er 12, specifiek weer, opdat zij met hem zouden zijn en opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken. Dat is het doel van hun aanstelling. En om macht te hebben, de ziekten te genezen, komma, en de duivelen, demonen uit te werpen. Maar dat lees ik dan echt als één ding hoor. Dus dan vind je weer hetzelfde verhaal. De demonen uitwerpen wordt in verband gebracht met het genezen van zieken. Maar het doel is de prediking. Hebben we een paar keer nou gelezen, hè? Even kijken, heb ik daar nog een van? Even kijken of we die al gelezen hebben. Nee, dat is in. Hoef je van mij niet op te zoeken, maar dat is Lucas 8, vers 2. Ik lees het alleen even. Er staat. En het geschiedde daarna dat hij reisde van de ene stad en vlek tot het andere, predikende en verkondigende het evangelie van het koninkrijk Gods. En de 12 waren met hem en sommige vrouwen, die van boze geesten en krankheden genezen waren. Vind je ze weer bij elkaar, boze geesten en krankheden, ziekte. Namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke 7 demonen uitgegaan waren. Maar weer boze geesten. Hetzelfde als demonen. En boze geesten en krankheden gaan altijd samen. Dat betekent niet dat elke ziekte die wij hebben of die om ons heen gebeurt, per se van boze geesten of zo is. Nogmaals, ik blijf erbij dat het voor ons in de praktijk heel moeilijk is om de vinger erop te leggen wat er precies met iemand aan de hand is die niet helemaal normaal functioneert.
Heb Judas ook een boze geest?
Wat zegt u?
Judas.
Ja, of Judas?
Die verraadde de Heer Jezus, had hij ook een boze geest?
Ja, had hij een boze geest, wordt er specifiek gezegd. Nee.
Nou, voor mij bij het avondmaal wordt daar wel wat over gezegd. Voor mij dat de duivel dan in hem voer.
Ja, de duivel voer in hem. Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Dan zou je moeten kijken of daar dan Diablos wordt gebruikt. Ja. Of
Duimon. Ja. Maar ja, dan nog. Op het moment dat Petrus tegen de Heer Jezus zegt van nou, dit gaat nooit gebeuren. Dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, ga weg van mij, Satan. Maar er hoeft niet per se dat er dan een demon in hem gevaren is. Hij heeft het gewoon met het verkeerde eind. Ja.
Was even het verkeerde handeling.
Ja, en dus is het van de duivel. Maar hoeft niet direct bezeten te zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we die dingen een beetje rationeel en van een afstandje beschouwen. En ik begrijp ook heel goed op het moment dat je denkt in je omgeving met dit soort dingen te maken te hebben, dan is het natuurlijk een stuk lastiger. En dan wil je graag dat iemand verlost wordt van waarvan jij dan denkt dat het een demon is. Ja, dat begrijp ik heel goed. En wat je daarmee moet, ja, dat weet ik ook niet, want wat zegt de Bijbel daarover? Mijn zin is niet zoveel hoor.
Maar ze hebben ook wel eens dat je het huis eerst moet reinigen. Dat de mensen gewoond hebben. En dat ze dan, voordat ze er dan in trekken, moeten ze het huis eerst dan reinigen.
Ja. Ja.
Dan?
Ja, zeg maar. Ja. Ik hoop dat ik niet al te gevoelig voor dat soort dingen ben. En,
Nee, je mag het ook niet te veel aandacht geven.
Gewoon. Nee, dat is ook niet verstandig. Nee, nee.
En als de ene dat uit... Ik denk dan weer aan dat offervlees. Als de ene dat doet om de Heer te danken en tot eer van God.
Ja.
En hij gaat zijn huis door op die manier. Dan denk ik, nou, geprezen zij de Heer. En de ander die gaat zonder een bezwaard gemoed naar binnen.
Ja.
En die dankt de Heer ook.
Ja, ja, precies.
Ja,
precies.
Het is hetzelfde.
Ja.
Ja.
Hij is ook niet zo dat het zonder op elkaar een beetje angst aanjagen.
Nou, dat is ook het gevaar. En daarom probeer ik ook een beetje die afstand te bewaren. Want voor je het weet, als iemand er vatbaar voor is en je hebt wat, en dan kom je bij iemand die zegt, ja, maar dat is een demon. En dan denk je, oh, is een demon. En dan wordt men daar inderdaad heel angstig van.
Want als ik de Bijbel een beetje snap, zie je dat de meeste dingen die hier gebeuren, allemaal voordat Christus gestorven is. Ja. En ik kan niet alles ontdekken dat als Christus gestorven is, dan heeft hij betaald voor alle zonden, voor alle ongerechtigheid. En als we het deel hebben, zoals de Heer Jezus dat dan noemt in Johannes, dat de Joden waar hij tegen spreekt, die hebben de duivel tot vader.
Ja, ja, ja.
Dan denk ik van, kijk, daar is volgens mij iets aan de hand. Op het moment dat wij voor Christus gekozen hebben, kan je niet ineens ook nog een ander die ineens heerschappij gaat voeren in je leven.
Nee.
Want er kan er maar één in je leven zijn, ja. Want dan is het huis verdeeld.
Ja.
En als het huis verdeeld is, dan wil het al niet meer.
Precies, precies. Dus
ik ben zelf een beetje door de tijd heen erachter gekomen van, hé, we laten ons iets aanleunen.
Ja.
Wat we niet kunnen staven, want dat zou nou betekenen dat het offer van Christus eigenlijk toch net niet voldoende is. En dat vind ik een hele kwalijke zaak.
Mm-hmm.
Want dat betekent dat we tegen de Heer God zeggen, nou, je hebt goed je best gedaan met je zoon, maar het was het net niet.
Nee,
nee. Nou, ik heb al net niet over de zoon.
Ja, precies.
Ja.
En dat vind ik het. Dus ik snap dat niet, want iedere keer alles wat je leest, is dat het allemaal voor het sterven van de Heer Jezus is. Dus
ja.
Daar zit volgens mij. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit, maar ik denk, daar zit iets mee.
Ja. Maar ja, het is...
Ik vind dat wel lastig, hoor. Want één heeft natuurlijk met verlossing te maken. Maar dat de Satan is overwonnen wil niet zeggen dat de wereld geen last heeft van de Satan.
Dat de gelovigen geen last heeft van de Satan.
De gelovigen kunnen ook... Dan staat er volgens mij in Korinthe ook iets van een hoorn van de
engel. Nou, hij doet zich voor als een engel des lichts.
Last van heb betekent niet... dat je daarvan bezeten bent.
Nee.
We zijn allemaal zondige mensen,
ja.
Maar
ja.
Of de zonde in jou werkt is wat anders.
Ja.
En hoezo zou het ook kunnen zijn met kwade geesten als jij je bezighoudt met het woord van God? Ja. Dan geef je dus, zoals eerder vanavond ook gezegd werd, geen ruimte aan andere zaken.
Ja.
En als jij dus, ik heb het begin vanavond gezegd, als jij daar ruimte geeft, dan komen ze zeven keer zo, acht keer zo, schrijf komen ze terug.
Mm-hmm.
Dus ja.
Ik denk als je het zo toepast, het reinigingsleven van ieder christen, dat betekent, even heel gechargeerd gezegd, en je gaat wel elke avond ga je allerlei horrors bekijken. Ja, dan denk ik, dan maak je het jezelf gewoon heel moeilijk.
Mm-hmm.
Als je dat weert, dan zorg je ook dat je daar ook geen deel aan krijgt.
Ja.
Want er staat ook geen daarvan geen voet.
Ja, dat is ook zo.
Geen,
ja.
Geen kans.
Ja. Ja,
precies.
Ja. Als je bezig bent met het woord.
Ja. Klopt, maar dan kan het wel degelijk zo zijn, want wat jij zegt denk ik ook heel terecht is, natuurlijk is het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus is volmaakt geweest, maar aan de andere kant worden wij inderdaad opgeroepen juist om hem te volgen, want als de duivel ergens op uit is, is het om, het, om ons van pad af te houden, op wat voor manier dan ook. En dus denk ik dat bepaalde dingen ook wel degelijk bij gelovigen voorkomen, die van het padje afraken, om zo te zeggen. Maar dan moet je elkaar niet meer bang gaan lopen maken. Daar ben ik wel met u eens, ja.
Maar het is meer een
geestbedroeving,
denk ik.
Ja, als je leven met angst.
Maar wij zouden toch de wapenrusting aantrekken.
Ja, ja, waar wij de wapenrusting... ja, ja. Dus ik ben er ook... nou, geen voorstander van, hoe zeg ik dat... om elkaar aan te praten dat het, als er iets mis is, dat het direct demonisch is, zeg maar. Ja. Als iemand barst in de kop aan heeft, dat je zegt van nou, dat is een demon of zo.
Ja. Nee.
Maar de, ja, maar er zijn kringen waarbij die nadruk daar heel erg op ligt.
Ja, en dat ik ook niet denk, ook dat je daar ver van
en,
gelijk,
ja, ja, ja. En de reden daarvoor ook, dat het inderdaad, dat we dat soort dingen, want we hebben het nu de hele avond erover, aan de ene kant is dat goed, aan de andere kant denk ik, nou hup, zo gauw weer, zo snel mogelijk weer vergeten. Want, zegt de Bijbel, en die heb ik speciaal voor het laatst even bewaard, in Matthäus 7 vers 22, twee hele belangrijke schriftgedeelten in dit verband. Matthäus 7 vers 22. Nou, vers 21. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. En dat betekent dat het niet alleen gaat om uiterlijk vertoon. Als je maar bij gelegenheid de Heer aanroept. Maar als je, niet, als je dat niet vanuit je hart doet en niet met een oprecht geweten, want het is natuurlijk wel de bedoeling dat we hem aan zouden roepen, Heer, Heere. Alleen als het daarbij blijft, of als het geveinsd is, ja, dan schiet het niet op. Wij zouden doen de wil van zijn vader. En dan komt, wordt die concreet gemaakt, vers 22. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, hè, velen. Heere, Heere. Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan doet men een beroep op uitwendige dingen. Kijk eens wat de Heer door mij gedaan heeft. En dan laat ik nog in het midden of het inderdaad van de Heer was of niet. In dit verband blijkt het te zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. Ja. Het was ook nog echt zo ook. Dat ze in zijn naam geprofeteerd hebben. En in zijn naam demonen uitgeworpen. Het heeft blijkbaar ook gewerkt. Want ze hebben ook vele krachten gedaan. Nou, die hebben ze dus ook echt werkelijk gedaan. En dan zal ik, vers 23, zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En dat zijn hele belangrijke woorden om over na te denken. Want de vraag is, hoe belangrijk zijn die dingen die in vers 22 genoemd worden? Die worden op een laag niveau in de Bijbel gezet. Voor ons is dat natuurlijk niet zo, want voor ons is het super spectaculair. Hè? Als demonen uitgeworpen zouden worpen, of genezingen, profeteren, spreken in tongen, is allemaal spectaculair. Maar de Bijbel zegt dat dat een laag niveau is. Ik kan daar niks anders van maken.
Ja.
Want in Lucas 10, dat is het laatste vers wat ik vanavond met jullie wil lezen. Ja.
Dat is de uitzending van de 70 discipelen, die ook macht gekregen hadden om demonen uit te werpen. Daar staat van in vers 17, en de 70 zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende, Heere, ook de demonen zijn ons onderworpen in uw naam. Geweldig, hè? En de Heer Jezus zegt, nou ja, weet je, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En dat betekent zoveel als, voor jullie mag het dan zo zijn dat er her en der wat demonen zijn die aan jullie onderworpen zijn. Maar, ja, ik heb de Satan al uit de hemel zien vallen. Ik weet al wat er gaat gebeuren. Dat eindigt sowieso, die macht van die demonen. Het is maar een klein dingetje. De Heer Jezus zegt, ziet, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te treden en over alle kracht des vijands en geen ding zal u enigszins beschadigen. Hiepe de piep, hoera. Doch verblijdt u daarin niet. Daarin zouden wij ons niet verblijden. In deze uiterlijke dingen. Doch verblijdt u niet daarin dat de geesten u onderworpen zijn, maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. En conclusie is dus dat die demonen heel specifieke figuren zijn, dat wij ze in onze tijd misschien moeilijk kunnen herkennen, dat ze er misschien nog wel zijn. En of ze uitgedreven moeten worden, dan zeg ik nog, misschien. Misschien gebeurt dat nu nog. Dan zeg ik, maar ook al als het gebeurt, is het bijzaak. Het gaat erom dat wij als gelovigen leven hebben ontvangen van de opgewekte Christus. En dat leven, dat is onaantastbaar. En daar zouden wij ons op richten. Want dat leven hier op aarde, dat is inderdaad met zijn lek en met zijn gebrek. En of dat zich dan uit in dat iemand, dat het lijkt of dat iemand bezeten is, of andere kwalen. Hoe vervelend dat ook allemaal is, en dat is vervelend, dat weet ik. Maar we hebben geen andere hoop dan dat. Dat daar onze verlossing is. En niet in het feit dat we later tegen de Heer zeggen, oh, we hebben zoveel demonen uitgedreven, zoveel wonderen gedaan. Dat is niet van een hoog niveau. Kom je in de brieven ook helemaal verder niet meer tegen. Ik denk dat ook een van de redenen is dat je dat in de brieven ook verder niet tegenkomt. Maar het gaat om hele andere zaken in ons leven. Het gaat om de opbouw van ons persoonlijk geloof. Van onze relatie met de Heer Jezus Christus. En onze relatie met elkaar. Dat we daarin opgebouwd zouden worden. Dat we zouden komen niet tot kennis van demonen. Maar dat we zouden komen tot kennis van wie Hij is. En dat we daar onze blik op zouden richten. En waar we dat doen, zegt de Bijbel ook nog, onderwerpt u dan goden en de duivel zal van u vlieden.
That's it,
ja. Hoef je niet naar iemand die een boze geest bij je uitdrijft.
Het sluit wel mooi aan, Ewout, met die zendingsopdracht die je voor de pauze een aantal schriftgedeelten van hebt opgezocht.
Ja.
Dat je eerst ziet van, ga in en verkondig het evangelie. En dat daarna dus ook kanker genezen, dat is dan de secundair, bijzaak. Mooie bijvangst, maar
ja.
Het gaat om het evangelie.
Ja.
Hier zie je ook heel duidelijk van, het gaat inderdaad om het evangelie, namelijk dat uw namen uiteindelijk in de hemel zijn opgeschreven. Want
precies.
Dat is het primair. Dat is,
dat is waar het om gaat.
Dat je, ja. dat je vijanden dan je onderworpen zijn, dat is een mooie bijvangst.
Ja, precies. En dus zeg ik, als waarschuwing ook, waar de hoofdmoot is, die genezing of demonen uitdrijven of wat voor dingen, dat soort zaken, als dat de hoofdmoot ergens is, dan ben ik persoonlijk op mijn hoede. Want dan denk ik, ja, dat is mooi, maar dat gaat ook allemaal voorbij.
Aardse dingen.
Het zijn aardse dingen. En hoewel de Heer ons ook in aardse dingen zegent, blijft dat niet het hoofddoel. Dat is genade als we gezegend worden in aardse dingen. En als we die kunnen gebruiken in de dienst van de Heer, dan is dat fantastisch. En als we de Heer daarvoor danken, dan is dat fantastisch als wij aardse zegeningen en rijkdom hebben. Maar dat is niet het doel. Het doel blijft altijd de verheerlijking van zijn naam en onze verandering, ons opgroeien, ons volwassen worden, ons leren leven uit genade. En dan zegt de Heer, ja, ik zal alle dingen doen medewerken ten goede. En dus niet lichamelijk, nee, het medewerken ten goede is het zal bijdragen aan onze opvoeding. Ons volwassen worden. Geestelijke strijd, waar we vorige keer Hebreeën 12 over gehad hebben met de kastijding. Het gaat erom dat we volwassen worden. Dwars door lijden heen. Er kan ook lichamelijk lijden zijn. En de ene keer verlost de Heer ons er wel van en de andere keer niet. Maar je doet er niks aan. En je zou je er niet al te druk om moeten maken. Dus
de vraag die je helemaal aan het begin opwierp, ja, te beantwoorden, is kan een gelovige bezeten zijn?
Ja, of die in de Bijbel, ik durf het vanuit de Bijbel, durf ik het niet te zeggen. Omdat je in de Bijbel, voor zover ik zo snel heb kunnen nagaan, niet een specifiek voorbeeld daarvan tegenkomt van iemand die al gelovig is en daarna bezeten raakt. Zou ik zo niet willen weten. Als iemand daar een idee over heeft, dan hoor ik het graag. Maar volgens mij lees je dat niet concreet.
Andersom wel.
Wat?
Tot ze bezeten zijn, uitgedreven.
En daarna tot geloof komen. Dat wel. Dus bijbels gezien.
Ook van Judas zou ik het niet durven zeggen.
Nee. En dan zit je nog weer dat het voor de dood en opstanding was. Hoe was het daarna de dood en opstanding? Daar kom ik die dingen niet tegen. En mijn mening daarover, maar ja, wat dat waard is in mijn ervaring, denk ik wel dat het kan.
Als je helemaal, moet je zeggen, als je tot geloof bent gekomen, maar vervolgens niet in de praktijk ook wandelt met de Heer en je vult met het woord.
Dan kan dat, denk ik wel. Niet dat je er bang van moet worden dat ik dat nu zeg, nee. Helemaal niet.
En ook niet dat je dan het eeuwige leven verliest.
Nee, dat verlies je ook niet. Nee, nee, nee.
Het is ook niet meteen een bewijs van, oh, jij kan dus niet een echte gelovige zijn geweest.
Nee. Want ik ken mensen die, ik ken één iemand heel specifiek, die oprecht tot geloof is gekomen, dat weet je soms aan iemand, hè? Dat zie je, dat ervaar je. En die daarna dat gewoon bewust afgesworen heeft. Die gewoon 180 graden tegenovergestelde beweert. Ja. Dat is keuze die je maakt. En was het oprecht? Ja, voor zover ik dat gezien heb, was het oprecht. Maar het was net zo oprecht dat ze een aantal jaren later zei van... nee hoor. Ik merkte wel dat er toen wat meer strijd in haar zat. En wat meer... weet ik niet, hoe moet je het zeggen?
Boosheid.
Ja, wat meer wrok of zo. En toen ze tot geloof was gekomen, zag je veel meer rust. Dat zag je wel. Maar goed, of dat zoiets dan direct een demon is. Nee, dat denk ik niet. Ik hoop dat ik jullie in ieder geval vanuit de Bijbel wat dingen hebben kunnen laten zien. Wat ankers, zeg maar, waar je aan vast kan houden. En dat je niet vergeet waar het uiteindelijk werkelijk om gaat. Want dat is het allerbelangrijkste. Want voor je het weet raak je helemaal verstrikt in zo'n onderwerp. En dat lijkt me niet de bedoeling. Dus de volgende keer gaan we het hier niet weer over hebben.
Ik zal weer een nieuw onderwerp aangedragen.
Ja, misschien komt er nog wat voorbij. Hè? We zullen de Heer danken voor deze avond.